Gemeente, mevrouw Krieger is toch terechtgekomen al in het verpleeghuis de Samaritanen in Sommelsdijk in de afgelopen week. Dus ze heeft nog heel even in Hoogvliet verkeerd en dat zal ook haar voorlopige bestemming zijn. Iedereen en dan met name de leidinggevenden van de clubs en de verenigingen worden verzocht om de kopij voor de kerkbode van september uiterlijk zaterdag 23 augustus in te leveren. Er zijn 3 collecten vandaag, 2 tijdens de dienst en 1 bij de uitgang. De eerste collecte tijdens de dienst en de collecte bij de uitgang zijn beiden voor de kerkgodij. De tweede collecte tijdens de dienst is een extra collecte voor het onderhoud van het kerkgebouw. Onze hulp en enige verwachting is in de naam des Heren der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft en nog onderhoudt door het woord zijner kracht, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we gaan zingen uit Psalm 65 en daarvan het tweede vers, Psalm 65 vers 2. Mensen willen vanmorgen nadenken bij de slaaf Onesimus zijn leven vanuit de brief van Paulus aan Filemon. En deze Onesimus die wordt als gevangene, als slaaf uit de boeien gered, hoewel hij slaaf blijft. In verband daarmee kozen we Psalm 68 vers 3. De God die zet uit mensen min, uit liefde voor mensen, de onvruchtbaren in een huisgezin en om zijn macht te tonen, gevangenen uit de boeien redt, maar die verlaters van zijn wet doet in het dorre wonen. Psalm 68 vers 3, naar de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte lands uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht dergenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vree, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Amen. Laten we nu samen bidden. Heere God des levens, levende God, vorst des levens Jezus Christus, die door de Vader gezonden in deze wereld en zonder enige terughoudendheid u zelf volkomen hebt gegeven en zo ons duidelijk maakt wat het leven is. U aanbidden wij. Want als God liefde is, een leven is en de bron van alle leven, dan moet liefde te maken hebben met leven en leven met liefde. Het mogen ons vandaag, Heere, door de werking van uw Heilige Geest, die als een wind de hof van uw gemeente doorwaait, tot een voorjaarsgeur worden. Zoals na de regen de zon opkomt en alles bloeit in de natuur en alles fris is en ons predikt van die grote morgen die komen zal, waar een eind zal gekomen zijn aan wat ons mensen heeft bezield in negatieve zin, in zonde, in oorlog, in zelfbedoelen en alles wat daarmee samenhangt. O Heere, we bidden u dan ook in het bijzonder vanmorgen voor de mensen in de oorlogsgebieden. We denken aan hen in Georgië en de aanverwante delen van de voormalige Sovjet-Unie. En we denken aan hen die op de vlucht zijn, in angst zijn en vrees. En als wij via de media horen dat de oorlogen toenemen en de geruchten van oorlogen, dan kan het ons bang om het hart worden, Heren. Want hoeveel mensen laten niet het leven in deze tijd? En hoeveel offeren ook een leven in VN of NAVO-verband en ook om anderen te redden? Geef, o God des levens, dat juist in die plaatsen en streken waar de dood heerst en de mensen gevangen zijn in een angst, dat u voor hen wordt wat deze psalm ons heeft te zeggen, de God die gevangenen uit de boeien redt. En geef ook, Heere, dat de verlaters van uw wet erachter komen waarom ze in het dorre wonen. En het geldt niet alleen voor politici en militairen die willens en wetens anderen proberen in hun macht te krijgen en daarmee ook over mensenlevens heen walsen. Maar het geldt ook ons, Heren, in de gemeente en in onze gezinnen en in onze huishoudens als alleengaande. We kunnen, Heren, er niet aan ontkomen dat we zondigen. En dat is onze droefheid. Want het is het verlaten van uw goede wet en het negeren van het onderwijs van uw goede geest die onze schreden, onze voetstappen wil besturen en ons wil leiden naar het effen land, de nieuwe aarde die komt. Vergeef ons, Heren, dat we dat doel uit het oog verloren zijn of dreigen te verliezen, of nog wel hebben, maar dat het niet leeft. Vergeef ons, Heren, als de dorheid van ons leven tegen onszelf getuigt, want u bent de bron van leven. En wie bij u leeft, zal levend water ontvangen. Geef dan dat degenen die nog niet u mogen kennen, getild worden, verwekt worden, opgewekt worden uit de slaap des doods. En uw kinderen, die levend gemaakt werden, het leven mogen voelen stromen, omdat ze het woord geloven. En op degene die het woord predikt, mogen vertrouwen, Jezus Christus die in de gemeente verkondigd wordt. Gedenk, Heren, gedenk aan uw trouwverbond dat van geen wankelen weet. We vragen dat ook voor Israël. Zend uw licht en uw waarheid bij hen die u mogen kennen en geef dat een getuigenis aan hun broeders en zusters, naar hun maagschap, naar hun volksbestaan, niet zonder vrucht zal blijven. Maar geef, o God, de genade om in deze tijd al te mogen zien dat er een wolkje als eens mans hand opgaat over Israël, waarbij straks de buien van de spade regen het land zullen veranderen voor altijd en eeuwig. Want u heeft gezegd dat nog eerder de sterren van de hemel zullen vallen als dat Israël zal ophouden een volk te zijn. Gedenk ook ons in onze persoonlijke levensomstandigheden als ziekte, chronisch of acuut, of vermindering van vermogen en vermindering van mogelijkheden ons te neerdrukt. Als bedrust de enige rust lijkt te zijn die overblijft. Heere, schenk dan door uw genade, die toch overvloeiend is, te mogen rusten in uw raad, het eens te mogen worden met uw weg en wil. Want daarin ligt toch de rust en het leven, dat we ons mogen weten het eigendom van u, de Heer Jezus Christus, die met zijn dierbaar bloed voor al onze zonden heeft betaald. En in leven en in sterven onze enige troost is. Heere, hoor ons gebed als u vragen om de opening van uw woord en dat uw knecht mag spreken nadat deze gemeente nodig heeft. En dat dat woord ook op de zondagsschool de kinderen mag bereiken. En dat het woord in onze gezinnen door mag werken. En dat degenen die op vakantie zijn en elders uw woord mogen horen, dezelfde zegen mogen ontvangen. Ja, Heere, bewaar hen en breng hen ook weer ons bij ons terug. En het mag ons dan ook niet aan dank ontbreken dat gij anderen weer terugbracht. En dat we hier weer samen mogen zijn zonder dat er berichten zijn gekomen van ernstige ongevallen of nog erger. Heere, bewaar als de grote herder der zielen deze gemeente, opdat ze zalig worden. Om Jezus wil. Amen. Wij openen, zoals gezegd, de brief van Paulus aan Filemon. Ik onthoud dat altijd aan Timotheus, Titus, Filemon en dan komt de grote Hebreeënbrief. Want het is zo'n klein bijbelboekje. Sommige verklaarders zeggen het is net zoals het boek Rut. Een heel opvallend boek in het Oude Testament. Wat iets zegt over het persoonlijke leven van Gods kinderen en de manier waarop ze omgaan met elkaar. Die brief van de apostel Paulus aan Filemon geeft als geen andere brief een inkijk in het hart van de apostel en de manier waarop hij denkt en hoe hij ook met Christus leeft. Het gaat dus over de praktijk van het christelijk leven in deze brief. En we lezen daar Gods heilig en onfeilbaar woord aldus. Paulus, een gevangene van Christus Jezus. Hij zat letterlijk ook in de gevangenis toen hij dit schreef. En Timotheus, de broeder, aan Filemon, de geliefde en onze medearbeider. Filemon was iemand die ergens anders woonde en waarschijnlijk ook een behoorlijke functie en positie had in de samenleving. En aan Appia, de geliefde. Er is een H weggevallen in de vertaling of in de druk van de Statenvertaling. Er staat eigenlijk Appia. En die wordt gezien als de mogelijke echtgenote van Filemon. En aan Archippus, onze medestrijder. En aan de gemeente die ten uwe huis is. Zoals u weet waren er toen alleen nog maar huisgemeentes waar men naar de kerk ging. En dan volgt de eigenlijke brief. Genade zij u lieden en vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Ik dank mijn God, uwer altijd gedachte zijnde in mijn gebeden. Alzo ik hoor uw liefde en geloof, hetwelk gij hebt aan de Heer Jezus en jegens al de heiligen, opdat de gemeenschap van uw geloof krachtig worden in de bekendmaking van alle goed, hetwelk in uluiden is door Christus Jezus. Krijg je weer die uitdrukking van Paulus uit Romeinen 15, weet u nog? Alle goed, hetwelk in uluiden is door de Heer Jezus. Want wij hebben grote vreugde en vertroosting over uw liefde, dat de ingewanden der heiligen verkwikt zijn geworden door uw broeder. Dat is een uitdrukking om het gevoelsleven aan te duiden. De ingewanden, die zijn verkwikt geworden. Daarom, hoewel ik grote vrijmoedigheid heb in Christus Jezus om u te bevelen hetgeen betamelijk is, hetgeen hoort, zo bid ik nogthans liever door de liefde, daar ik zodanig een ben te weten, Paulus, een oud man en nu ook een gevangene van Jezus Christus. Luister nou toch eens naar een oude man, Filemon. Ik bid u dan voor mijn zoon, dewelke ik in mijn banden heb geteeld, namelijk Onesimus. Onesimus was de slaaf van Filemon. Die was weggelopen, bij Paulus terechtgekomen. Paulus heeft hem tot Christus mogen leiden. En nu gaat hij Onesimus weer terugsturen naar zijn meester Filemon. En schrijft deze begeleidende brief. En dan zegt hij heel fijnzinnig, vers 11, tegen Filemon, tegen de baas van die slaaf Onesimus, dat Onesimus u eertijds onnut was, maar nu u en mij zeer nuttig, dewelke ik wedergezonden heb. Onesimus betekent nuttig, bruikbaar. En met fijnzinnige humor zegt Paulus, hij was u eertijds onnut, al heet hij Onesimus, maar nu is die u en mij zeer nuttig, dewelke ik teruggezonden heb. Doch gij neemt hem, dat is mijn ingewanden, weer aan. Het diepst van mijzelf, dat neem je aan als je Onesimus aanneemt, weer terugneemt in je huis. Onesimus, dewelke ik wel had willen bij mij behouden, opdat hij mij voor u dienen zou in de banden van het evangelie. U had een plaatsvervangende dienaar voor mij in Onesimus. Ik had hem wel hier willen houden. Maar, vers 14, ik heb zonder uw goedvinden niets willen doen, opdat uw goeddadigheid niet zou zijn als naar bedwang, maar naar vrijwilligheid. Opnieuw met een glimlach zegt Paulus, als ik hem gehouden had, had ik niks verkeerds gedaan, want u had het vast wel goed gevonden, maar ik wil dat u hem vrijwillig afstaat en zo uw goeddadigheid bewijst. Want wellicht is hij daarom voor een kleine tijd van u gescheiden geweest, opdat ge hem eeuwig zoudt weer hebben. Nu voortaan niet als een dienstknecht, als een slaaf, maar meer dan een slaaf, namelijk een geliefde broeder. Inzonderheid mij oefelt er meer dan u, beide in het vlees en in de Here, in deze wereld en ook straks in de toekomende. Indien gij mij dan houdt voor een metgezel, voor een vriend, zo neem hem aan, gelijk als mij. En indien hij u iets verongelijkt heeft of schuldig is, reken dat mij toe. Ik, Paulus, heb het geschreven met deze mijn hand. Ik zal het betalen, opdat ik u niet zeggen dat gij ook uzelf mij daartoe schuldig zij. Ja, broeder, laat mij uwer hierin genieten in de Heere. Verkwik mijn ingewanden in de Heere. Ik heb aan u geschreven vertrouwend op uw gehoorzaamheid. En ik weet dat ge doen zult ook boven hetgeen ik zeg. En bereid mij ook tegelijk een herberg, want ik hoop dat ik door uw gebeden aan u zal geschonken worden. En dan eindigt hij de brief met de gebruikelijke begroetingen. U groeten Epaphras, mijn medegevangene in Christus Jezus, Marcus, Aristarchus, Demas, Lucas, mijn medearbeiders. De genade van onze Heer Jezus Christus, zij met uw geest. Amen. Kerntekst is vers 10, gemeente. Ik bid u dan voor mijn zoon, de welke ik in mijn banden heb geteeld, namelijk Onesimus. We gaan eerst zingen uit Psalm 136 en daarin de Heere loven die goed is en die Israël voerde uit de slavernij en ons ook uit de geestelijke slavernij wil voeren van de zonde, de wereld en de Satan. Psalm 136 en daarvan de versen 1, 3 en 11. 136 vers 1, 3 en 11. denken? Heb je dat wel eens in je leven gehad dat je zegt, die jongen, dat meisje, die man of die vrouw, daar heb ik wat mee. Dat heeft niks met familieverwantschap te maken of met biologische banden of zo, maar daar heb ik een geestelijke band mee. En die kan ook niet meer stuk. Want als je een geestelijke band met iemand hebt, dan blijft die tot in alle eeuwigheid, hè? Daarom is het ook heel goed dat je bedenkt, als ik straks een eeuwigheid met die jongen of met dat meisje mag optrekken, dan mag ik vandaag alvast beginnen om voor zijn of haar welzijn te werken en met hem of haar bezig te zijn. Wel, Paulus had zo iemand, en niet alleen één, maar heel veel, maar in dit geval nemen we er één voor ons en die heette Onesimus. En hij noemt hem mijn zoon. Staat in de Griekse tekst teknon, dat is ook de aanduiding van een klein kind in het algemeen. Een zoontje. Waarschijnlijk is het een grote forse kerel geweest, want slaven die werden niet gespaard. Dat is te hard werken. Maar in dat woord zoon, teknon, klinkt tederheid door. Hij had een diepe geestelijke band met deze jongeman gekregen. En dat was best wel bijzonder, want Paulus die verkeerde de gevangenis, waarschijnlijk in Efeze. En daar was op een dag Onesimus bij de portier gekomen, bij de cipier, om toegang te vragen tot een zekere Paulus die daar gevangen zat. Nou, in die tijd was het nog niet zoals tegenwoordig, dat je dus door 3 sluizen heen moet voordat je bij iemand cel kan komen, en soms door 6. Maar dat ging wat eenvoudiger als je maar geld neertelde voor de cipier. Hoe Onesimus het voor elkaar gekregen heeft, weten we niet. Sommigen zeggen, hij had waarschijnlijk toch wel gestolen bij zijn baas voordat hij vertrok. In ieder geval, hij is binnengekomen. En hij is met Paulus gaan praten. Wat is de drijf geweest, de beweegreden dat Onesimus met Paulus wil gaan praten? Daar kunnen we alleen maar naar gissen. Waarschijnlijk heeft hij Paulus horen preken. Is Paulus in de huisgemeente geweest van zijn baas Filemon, zijn werkgever, of zijn meester, kun je beter zeggen, gezien de verhoudingen van die tijd. En heeft hem dat bijzonder aangesproken. Sommigen zeggen, Paulus heeft waarschijnlijk gesproken over de vrijheid in Christus. En dat mensen die gevangen zitten in de slavernij van deze wereld door de zonde en alles wat we in deze wereld, de grootsheid van het leven die ons te pakken kan krijgen en ons vast kan houden. En die preek van Paulus heeft hem zo aangesproken dat hij dacht, die vrijheid wil ik leren kennen. En hij heeft dat misschien onterecht verbonden met sociale vrijheid. Dus verlossing van de slavernij. In ieder geval, de gesprekken met Paulus hebben hem veranderd. Dus een van de meest prachtige teksten uit de Bijbel om te bewijzen hoe iemand door gesprek tot bekering kan komen. En hoe belangrijk dus onze gesprekken zijn. Want hij zegt, ik heb mijn zoon Onesimus in mijn banden getild. Getild is het oud-Nederlandse woord voor verwekt. Geboren doen worden. In de Hebreeuwse taal wordt een soortgelijk woord gebruikt en dan bedoelt men daarmee tot bekering gebracht. Dus door die gesprekken met Paulus is die jongen wedergeboren, een ander mens geworden. In plaats van een slaaf van de zonde werd hij een slaaf, een dienstknecht van onze Heer Jezus Christus. Dat is wat. Kun je ook iemand aanwijzen in je leven, in je eigen gezin of daarbuiten, waarvan je weet dat God je gebruikt heeft om die jongen, dat meisje, die man, die vrouw wedergeboren te doen worden? Ik denk dat er niets moois in het leven is als dat je dat mag merken. Vorige week had ik daar nog een heel kennelijke ervaring van. Ergens in de landen mocht ik voorgaan. En iemand in de kerkraad, een man van mijn leeftijd of iets ouder, die keek me zo vol liefde aan. En na de dienst merkte ik, hij had tijdens de dienst dat ook gedaan. En na de dienst zei hij, weet u nog dat u daar en daar sprak? Dat ben ik nooit meer vergeten, zegt hij. En toen raakte hij erg ontroerd. En toen begreep ik dat hij vanaf die dag een ander leven heeft mogen leren kennen. Dan gaat er iets door je heen van een grote vreugde. En misschien mag u wel zeggen, ik ken er meer als één. Het ontgaat ons vaak in ons leven dat, als je praat over leven voor God, over echt geestelijk leven, dan is dat de hartstocht om andere mensen tot het leven te brengen. Als iets mij de afgelopen maanden tijdens de prediking steeds duidelijker is geworden, is het dit. Dat is dat goede wat Gods geest in een mens schenkt, dat hij zwak is met de zwakken en sterk met de sterken. Een Jood met de Joden, een Griek met de Grieken, als die de ander maar tot Christus kan leiden. Misschien is dat je vrouw, je man, je vader, je moeder. Het beste bewijs dat iemand een christen is, is ook dat hij daarvoor gebruikt is. Ja, maar dominee Paulus zegt hier, ik heb in mijn banden hem getild, verwekt. Ik, Paulus, heb dat gedaan. Dat klopt toch niet? Als iemand bekeerd wordt, is dat toch het werk van de Heilige Geest? Dat is waar. Calvijn zegt hier ook, heel fijnzinnig, Paulus die heeft gediend om hem tot bekering te brengen. Maar God gaf de kracht om wedergeboren te worden. Zijn wij door God gebruikt? Hebben we de Heere gediend in dit opzicht? Denk er eens over na als u mogelijk over 10 jaar of over 50 jaar... op een sterfbed ligt. Ja, ik hoop dat Christus voor die tijd is weergekomen, maar stel dat dat niet zo is. En u zou dan terugkijken op uw leven, of jij zou terugkijken op je leven, zou je dan kunnen zeggen dat er 1 of meer mensen zijn geweest die je tot de Heer Jezus hebt gebracht? En hier aan Paulus en de omstandigheden waarin hij schrijft, merk je dat dat heel gewoon gaat. Hè? Niet, er zijn geen visioenen geweest, geen extatische, geen buitenissige dingen gebeurd. Er zijn gewoon diverse gesprekken geweest in een cel waar Paulus geboeid zat. En dat hij geboeid zat, dat moet onze aandacht bijzonder trekken. Want Paulus die was, laten we zeggen, qua levensomstandigheden, in de meest ongunstige omstandigheden om een ander te helpen. Ik vergelijk dat met iemand die geboeid is door zijn handicap. Ik vergelijk dat met iemand die geboeid wordt door zijn psychische beperktheid. Ik vergelijk dat met iemand die door de slagen van het leven vastzit in een bepaalde gedachte. Je kunt door van alles en nog wat gevangen zijn. En dan ook nog gevangen door de zonde, of gevangen in de strikken van de Satan. In ieder geval, als je dan al praat over iemand die goed in zijn vel is, gezond is en allerlei mogelijkheden heeft, nou dan heb je het niet over Paulus. Hij is bovendien ook een oud man. En de ouderdom brengt gebreken met zich mee, zoals we allemaal ervaren als we ouder worden, op een enkele uitzondering na. En hij zat in zo'n vieze cel. En in de banden, in de boeien. En wat nog erger is, hij was onterecht geïnterneerd. Onterecht in de gevangenis gezet. En ik weet van de vervolgde christenen die ik in de 80e jaren mocht bezoeken, dat er niets erger is als dat. Dat is veel erger als de gevangenis of het strafkamp of het ballingsoord op zich. Namelijk dat je onrechtvaardig daar zit. Dat je onrechtvaardig moet lijden. Mensen lijden ook in ons land, in onze gemeente, het meest onder het feit dat ze onrechtvaardig behandeld zijn of denken dat ze dat zijn. En dat ze het slachtoffer zijn geworden van de omstandigheden of van het leven. En dat anderen hen iets aangedaan hebben. En dan kan bitterheid en wrok hun leven volkomen verduisteren. Dat gebeurde niet bij Paulus. Hij was geen dorre aarde. Paulus die verloochende alles wat te maken had met zijn eigen gevoel, met zijn eigen bitterheid en wrok, dat mocht hij leren zien in het licht van Christus. Christus had nog duizenden redenen meer om verbitterd te zijn en om te wrokken en om een slachtoffer te zijn. Maar hij heeft dat helemaal niet geteld. Hij heeft dat niet eens in zijn gedachtenwereld willen houden. Hij heeft maar één ding gedacht. Hoe kan ik zoveel mogelijk mensen in mijn banden verwekken? Tot leven brengen. Als u dus op bed ligt, gehandicapt bent, beperkt ben in uw geestelijke vermogens, als jij in de knoei zit, als je in moeilijke omstandigheden verkeert, dan is het goed om te bedenken dat God de Heilige Geest juist in zo'n situatie je heel goed kan gebruiken. Want andere mensen die in de knoei zitten, die zullen sneller je vertrouwen. Want immers, jij zelf maakt ook zoveel mee. U zelf hebt het ook zo moeilijk. En andere mensen zullen denken van, dat is toch wat. Die man of die vrouw die zit gevangen in dit of dat, die kan niet meer uit de voeten, die heeft het heel zwaar. En toch blij. En toch op mij gericht. Hoe is het mogelijk? Ik hoor geen geklaag en geknies en gemopper en gemurmureer. Ik hoor alleen maar, hoe is het met jou? Dit is leven. Dit is leven. Leven met God. Dit is de man die mag zeggen, niet ik leef, maar Christus leeft in mij. Waarom? Omdat het zo'n bijzonder iemand was. Nee, het is een klein mannetje geweest. En sommigen zeggen, aanleiding van afbeeldingen in de vroege kerk, dat hij niet erg knap was. Integendeel. En hij zat in de meest ongunstige omstandigheden. Hij zat onrechtvaardig geboeid in de gevangenis. Hij was het slachtoffer van een verkeerd rechtssysteem, of hoe je dat allemaal noemen wil. En toch had hij maar één ding om het oog. De mensen die hem opkwamen zoeken. In dit geval ook Onesimus. Als het waar is dat de drukking der melk de boter voorbrengt, dat is een oud-testamentische uitdrukking om aan te geven, als je die heerlijke boter wil krijgen, moet eerst de melk wel gestremd worden. Geperst worden, of ik weet niet precies hoe je dat noemt. Dat weet iemand van jullie vast wel beter als ik. Dan zien we hier wat er gebeurt. En dat vind ik zo bijzonder. Zo wordt genade in ons leven verheerlijkt. Je maakt wel eens mensen mee die, en dat zijn de beste die je tegen kunt komen, vind ik altijd. Misschien heb je daar een andere gedachte over. Mensen die dingen meemaken die je niet eens hardop kunt uitspreken of gemaakt hebben, meegemaakt hebben. Van de week heb ik nog iemand van buiten de gemeente hoor. Dus het heeft niets met raak met iemand die wij kennen, gesproken. Nou, dat was met geen pen te beschrijven. Liever is er niet gesproken, maar ik kreeg een brief. Met geen pen te beschrijven. Jarenlang mishandeld. Iemand die een duivel naast zich gehad heeft. Op alle mogelijke manieren proberen haar leven te vernielen en te vernietigen. En als je dan leest. Ik heb het hem vergeven. Omdat Christus mij zoveel vergeven heeft. En ik heb maar één ding in mijn hoofd. Dat is. Hoe zou hij goed terecht kunnen komen? Ja, dan moet je een paar keer bijna gedood zijn. Bijna vermoord zijn, hè? Dat is om redenen dat andere mensen ingrepen ternauwernood voorkomen. En waar je kinderen bij zijn. Dan denk ik. Die vrouw. Als een christin. Wedergeboren. Want dat kun je absoluut niet als Gods geest in je werk. Je zit in de banden. En je bent maar om één ding bezorgd. Dat hij een ander tot leven wekt. Dat je daardoor dient. En Gods kracht door jou volbracht wordt. Daarbij mag ons niet ontgaan dat Paulus op zo'n humoristische en liefdevolle wijze die Filemon, die meester van deze slaaf, aan het bewerken is. Wat is dat een voorbeeld voor de manier waarop wij met mensen omgaan die een groot probleem hebben met ons. Filemon was terecht zeer gebelgd over het feit dat hij zijn slaaf kwijt was. Nou moeten we de situatie van die tijd heel even voor het voetlicht halen om te begrijpen waarom hij daar zo boos over was. Een slaaf was gewoon een levend apparaat. Een slaaf was geen persoon. Het was een levend apparaat. Maar volgens sommige historici waren er 60 miljoen in het Romeinse Rijk. En was het ondenkbaar dat de slavernij opgeheven werd, want dan werd er niet meer gewerkt. In de stad Rome was het zelfs op een bepaald moment zo dat er meer slaven woonden als vrije mensen. Ik weet wel, het is appels met peren vergelijken, maar je zou de impact daarvan, het gevoel wat je daarbij krijgt, kunnen vergelijken met als in Nederland nu op één dag alle ziekenhuizen leeg zouden stromen. Geen dokter zou er meer zijn, geen verpleegster zou er meer zijn, geen ziekenverzorgster zou er meer zijn, geen personeel wat die ziekenhuizen verder runt op de staf en noem maar op. Dus geen enkele medische zorg meer. Dan zou heel ons land ontwricht zijn. Het zou ondenkbaar zijn dat zoiets gebeurde. Nou, even ondenkbaar was het toen dat slaven bevrijd zouden worden. Dat was al eeuwen en eeuwen zo. Nu was het ook niet zo dat die slaven altijd een slecht bestaan hadden hoor. Als ze op het land moesten werken en als ze in de laatste baantjes van het huishouden zaten, dan konden ze het heel moeilijk hebben. Maar er waren ook slaven die opklommen tot secretaris en zelfs tot bedrijfsleider en zelfs directeur van een groot concern. Daarbij was het sterk afhankelijk van de meester en niet te vergeten de meesteres die je had. Je kon met een slaaf doen wat je wilde. Er zijn genoeg verhalen uit de oudheid dat een slaaf die een kopje brak, gegezeld werd tot bloedens toe. Of een slaaf die een maaltijd verprutste, dat hij verdronken werd in een vijver waar vleesetende vissen in waren. Maar er zijn ook genoeg voorbeelden. Met name Seneca, die wijst daarop, de leermeester van Nero, dat mensen er goed doen als ze goed voor slaven zijn. Wat gebeurde er als een slaaf wegliep? Er was een paniek in het huis. Een paniek. Want alle andere slaven liepen met kloppende harten angstig rond. Het was namelijk, zeker in Rome zelf, gebruikelijk dat als één slaaf wegliep, werden ze allemaal zwaar gestraft. Op zijn minst geestelingen. En in het slechtste geval werden ze gekruisigd. Want de mensen waren doodsbenauwd voor een slavenopstand, omdat de slaven veruit de meerderheid waren. Dus elke poging van een slaaf om zijn vrijheid te krijgen of om weg te lopen was een geweldige bedreiging voor de rechtsorde en voor het leven van de vrije mensen. En als iemand een slaaf had die weggelopen was, dan waren er speciale functionarissen die aangesteld waren om die weggelopen slaven terug te halen, een soort detectives of repertors, zoals ze toen genoemd werden op zijn Latijn. En als die slaaf dan terugkwam, dan kon hij op zijn minst verwachten dat hij met een gloeiende stang een F op zijn voorhoofd kreeg. Fugitivus, waar het Engelse woord fugitive van afgeleid is. Vluchteling. Maar hij kon ook gekruisigd worden. Paulus gaat daarom niet pleiten bij Philemon om de vrijlating van Onesimus. Want hij vindt dat Onesimus veel vrijer is als de meeste vrije mensen in Griekenland en Azië, oftewel de tegenwoordige Turkije. Het is heel opmerkelijk. Dat is in de geschiedenis natuurlijk heel wel over de doen geweest, dat Paulus niet zich ingezet heeft voor de vrijlating van de slaven, dat de Heer Jezus het daar nooit over uitgelaten heeft. De apostelen deden nooit geen politieke uitspraken. Ze verstoorden de maatschappelijke verhouding ook niet. Het zou trouwens in dit geval voor Paulus de slechtste zaak voor de kerk zijn geweest als hij had gepleit voor de vrijlating van de slaven, want dan hadden ze hem onmiddellijk gebrandmerkt als een onruststoker, als een rebel, als iemand die levensgevaarlijk was. Iedereen had op zijn netvlies wat tientallen jaren daarvoor gebeurd was, toen Spartacus in Italië een enorme slavenopstand ontketende en het hele schiereiland Italië een rep en roer was. Christenen mochten nooit verbonden worden met mensen die zich verzetten tegen onrechtvaardigheid in de samenleving en daar ook in voor in actie kwamen. Vandaar dat in de Tweede Wereldoorlog er heel veel christenen in ons land waren die zeiden, je mag niet aan actief verzet deelnemen. Maar dat terzijde. Paulus die gaat in deze brief zijn zoon voorstellen, die hij in zijn banden getild heeft, Onesimus, en hij zegt dat hij vrij is. En Philemon, ik heb hem naar je teruggezonden. Je bent zelf een christen. Je mag de Heer Jezus kennen. Je weet wat ik bedoel als ik zeg, Onesimus betekent nuttig, maar voor die tijd was hij onnuttig voor jou. Voor zijn bekering was hij onnuttig. Maar nu zal hij je zeer nuttig zijn. Vers 12. Vers 11. Eertijds u onnut, maar nu u en mij zeer nuttig. Wat bedoelt hij dan? Nou, dat je als werknemer of als kind van je ouders of als man of vrouw in deze samenleving pas nuttig wordt als je laat gebruiken om anderen het leven te laten zien en tot leven te brengen. Het is toch een van de mooiste dingen in dit leven als een moeder Als een vrouw moeder mag worden, als ze een kind voortbrengt, als ze leven voortbrengt. Iedereen komt dat nieuwe leven bewonderen, iedereen die heeft er aandacht voor. Denk je dat het in het geestelijk leven anders is? Integendeel. Nuttig, dat is in het Grieks hetzelfde woord als bruikbaar. Als je je laat gebruiken voor andere mensen, ben je zeer bruikbaar. Mensen die zichzelf verloochenen en hun eigen banden niet tellen, hun eigen levensomstandigheden niet in rekening brengen, maar de Heer op deze manier willen dienen, dat zijn geweldige mensen. Dat zijn mensen waar God vreugde aan beleeft. Dat zijn mensen waar hij groot behagen in heeft. Dat zijn mensen die investeren in de toekomst, in het koninkrijk van God. En Jezus zegt in Lucas 16, en straks, zegt hij, in de hemel zullen die mensen jou ontvangen in de eeuwige tabernakelen. Je zult ze terugzien. We krijgen hier een diep inzicht in wat een christen beweegt als hij daarmee bezig is. Paulus zegt, als je Onesimus weer aanneemt, Filemon, neem je mijn ingewanden aan. Mijn gevoelsleven, mijn diepste zelf. Als je iets om mij geeft, Filemon, geef dan vooral veel om Onesimus. Het was ongekend in de oudheid dat iemand zo zou pleiten voor een slaaf. Dat is alleen maar een nuttig apparaat, maar dat is geen mensenslaaf. Net zoals er nog steeds helaas blanken zijn. God vergeve het hen. Die zwakke mensen. Mensen zonder ziel noemen. Dwaasheid. Ze werden slaven bekeken. En Paulus zegt, als je hem aanneemt, neem je mij aan. En het diepst van mezelf. Hij maakt zich helemaal gelijk met die slaaf. Dat is wat. Hier lees je nou wat er bedoeld wordt. De naaste liefhebben als jezelf. Ik heb je dat eerder mogen vertellen. Dat betekent, je treft die naaste in je eigen ingewand. In je eigen hart. Het is erg als die naaste het niet toelaat. Dat is een ander verhaal. Daar hoop ik een andere keer over te praten. Maar dit is het, hè. Je trekt de naaste in je hart. Ja, zegt Paulus vers 13. Ik had hem willen bij me houden, want dan zou hij mij voor u dienen, plaatsvervangend, in de banden van het evangelie. Ik zit hier vanwege het evangelie in de gevangenis. En als ik hem bij me had gehouden, Filemon, dan had hij plaatsvervangend voor jou mij kunnen dienen. Met andere woorden, Filemon, ik weet dat je mij graag een dienst wil bewijzen. En dat had ook gebeurd als ik Filemon, als ik een Onesimus bij me gehouden had. Proef je de humor? Filemon zal maar zijn wenkbrauwen gefronst hebben toen hij dat las. Wat ga ik nou krijgen? En vooral, vers 14. Ik heb zonder uw goedvinden niets willen doen. Opdat uw goeddadigheid niet zou zijn verplicht, maar vrijwillig. Het wordt bijna zo alsof Paulus tegen Filemon zegt, het is een hele gunst dat je Onesimus terugkrijgt en als een broeder mag ontvangen, in plaats van dat hij zegt, ik stuur die weggelopen slaaf terug en straf hem niet te hard, want en ik besluit toch maar om het niet te doen, want de kans is te groot dat hij zwaar gestraft zal worden en zal crash, gewoon vernield zal worden. Dus ik hou me bij me. Nee, Paulus is vol vertrouwen dat Filemon een waarachtige christen is. Hij zegt ook in het begin van zijn brief, ik verblijf me over uw geloof en de liefde die u hebt voor al de heiligen. Wel, zegt hij, die Onesimus was al onheilig, hè? Hij heeft misschien wel veel voor je gedaan, maar het was een onheilige, want hij was een heiden, hij was onbekeerd. Maar hij is nu onze broeder geworden. En dus, de liefde die jij had, Filemon, voor al de broeders, die geldt nu ook voor Onesimus. Prachtig, hè? Hoe die Filemon zit te bewerken op een geestelijke manier, op een godzalige manier, op een christelijke manier. En dan komt vers 15. Want wellicht is hij voor een kleine tijd bij u weg, gescheiden geweest, opdat ge hem eeuwig zou het weer hebben. Misschien zijn er mensen die zeggen, mijn zoon, mijn dochter is voor mij gescheiden. Mijn vader, mijn moeder is van mij gescheiden. Bedenk dat het niet ondenkbaar is dat deze uiterst moeilijke omstandigheden, die zoveel verdriet baren, veroorzaken, een soort gevangenis is. Want je kunt er niet aan ontkomen. Je denkt er elke dag aan. Je bent er altijd mee bezig. Misschien dat dit de manier is, of waarschijnlijk, om ons te leren, ik leef niet voor mezelf, maar voor Christus. En voor mijn zoon, voor mijn dochter, voor mijn vader, mijn moeder, mijn vriend, mijn vriendin. En wat we de vorige week zeiden, of zagen liever gezegd, niemand heeft meer de liefde, zegt Jezus, dan die zijn leven zet voor zijn vrienden. Sommige mensen denken, als ze in de banden zitten, psychisch, lichamelijk, relatieproblemen, conflicten, dit is geen leven. U vergist zich. Vaak is dat de enige manier waarop we bereid zijn om door de Heilige Geest losgemaakt te worden van onze ikgerichtheid, hebberigheid en al die andere dingen die ons geweldig bezig hielden voordat we tot bekering kwamen. En nu gebruikt God deze moeilijke en zware weg om je te leren dat een gevangene in Christus bruikbaar wordt om een ander tot Christus te brengen. Dat is een heel andere manier om tegen je ziekte en je narigheid aan te kijken als dat de wereld je kan bieden. Er zijn mensen die hebben het ongelooflijk moeilijk op hun werk. Altijd tegenkanten. Altijd mensen die zeggen van wat het vrome gedoe, stop er nou maar mee met dat gepraat. Of op andere manieren je te nakomen of je onrechtvaardig behandelen of je kwetsen. Of over je lasteren en roddelen. En dat kan een band worden die knellend is, dat je denkt van heren, ik kan bijna nergens anders meer om denken. Wat gaat er vandaag weer overkomen? Of in Christus ben je vrij. Absoluut vrij. Paulus zegt, Ik vermag alle dingen en mij zijn alle dingen geoorloofd, maar niet alle dingen stichten. Ik zal mij door geen ding meer in laten knallen. Ik zal mij door niets meer gevangen laten nemen. In Christus ben ik vrij. Ik ben dus ook vrij, of zoals Paulus zelf zegt, ik ben vrijmoedig om u iets te zeggen. Collega die zo moeilijk tegen me doet, of wie dat ook is, misschien je eigen kind wel. Ik heb maar één doelstelling in mijn leven, is dat ik jou in het leven breng, in het eeuwige leven. Dat is mijn gericht. Ik vergeet mijn eigen verdriet en mijn gekwetstheid en ik vergeet mijn eigen onmogelijkheid om het te kunnen begrijpen wat er allemaal gebeurd is in mijn leven. Ik vergeet al die dingen. Ik laat ze achter me. Ik strek me uit naar hetgeen voor me ligt. Jezus komt. En zijn mijn kinderen, broers, zusters, vader, moeder, vriend, vriendin, zijn ze ook dan aan zijn kant? Want ik ben misschien nu voor een kleine tijd gescheiden. vers 15, van die en die. Misschien ook wel een zoon. Maar ik krijg hem in Christus eeuwig weer terug, als hij of zij tot Christus gebracht wordt. Begrijpen we het? Er is een mens geweest die zeide, wat moet deze brief ons te zeggen hebben? Het gaat niet over de bekering, het gaat niet over dit, het gaat niet over dat. Wat voor geestelijke lessen moet je nou eigenlijk uithalen? Nou, het heeft mij verwonderd wat ik van de week allemaal in die brief mocht ontdekken. En ik ben heel dankbaar dat ik het met u mag en met jullie mag communiceren. Want hier proef je het leven, hè? En zo gewoon, ook met humor, niet dat gemaakte gedoe. Dit is een man die God vreest, die Paulus, die helemaal geen pretenties heeft van ik Paulus dit en ik Paulus dat. Hij zit in omstandigheden waar maar weinig van ons in verkeerd hebben, denk ik. Of misschien wel helemaal niemand. Dus als je eigen omstandigheden heel erg voelt drukken, denk dan eens aan de grote verdrukking die Paulus meemaakte. En denk dan ook eens aan de grote verdrukking die over ons christenen zal komen in de aankomende tijd. Dat relativeert de problemen van vandaag, nietwaar? En dat geeft ons recht zicht op. Wij zijn dus blijkbaar bruikbaar voor God in deze tijd als we nu vastleren om in de grootste smarten gerust in de Heere te leven en te zeggen, hij is mijn goed, mijn zalig lot. Hij is mijn God, mijn dierbaar lot. Hij is mijn veilige haven. Hij is mijn leidsman, mijn herder. Maar dat is niet voor mijzelf zozeer belangrijk, niet onbelangrijk, maar hoe kan ik dat aan anderen duidelijk maken? Hoe kan ik bruikbaar worden in Gods koninkrijk? Want als je praat over zekerheid des geloofs, over mensen die verzekerd zijn dat ze de hemel ingaan, die verzekerd zijn dat ze in Christus nieuw schepsel zijn, dan is hier de voedingsbodem. Hier wordt dat gevoed als mensen anderen tot Christus mogen gaan brengen. Paulus zegt, Philemon, ik weet dat je mijn vriend bent. En als je mij houdt voor een vriend, vers 17, dan neem je hem aan zoals ik. Want Onesimus is voortaan wel je slaaf. En toch niet meer. Hij is veel meer. Hij is je broeder geworden. Je kunt met iemand zoveel moeite hebben, met zijn karakter, met de dingen die hij gedaan heeft of zij gedaan heeft, of maar als je hem of haar kan bewegen tot het geloof en al die twist en wrok en bitterheid gaat zakken, dan krijg je een broeder en een zuster terug. En verklaarde zegt, Paulus die zit Philemon een rekensommetje voor te leggen. Hij zegt, je had een slaaf gekocht, hè? Dat kostte in die tijd ongeveer een half jaar salaris van een dagloner. Zo duur was een slaaf. Of omgerekend zo'n 100 opperklederen. Dat heeft je een groot bedrag gekost, hè? Nou, je krijgt hem met winst terug, hoor. Want je hebt hem een tijdje moeten missen, maar je zult hem eeuwig behouden als je broeder. Hij is een kostbaar kind van God geworden. Hij leeft tot een eeuwigheid. Maar Paulus die is ook heel natuurlijk in het geestelijke. Vers 19 beschrijft hoe hij zegt, maar als het zo is, hè, dat hij iets van jou gestolen heeft, Philemon, of je op een andere manier te nagekomen is, je hebt de schade van geleden, Ik sta met mijn leven borgen voor. Ik zal je alles terugbetalen. En dan komt een heel fijnzinnige opmerking waarin die laat horen. Maar ik heb het toch eigenlijk al gedaan. Toen ik jou tot bekering mocht brengen, Filemon. Dan heb ik je toch al heel wat uitgekeerd. Dan heb ik je toch het beste gegeven wat een mens kan geven aan een andere. En bovendien zegt hij, Filemon, ik hoop dat ik door jouw gebed aan je geschonken zal worden. En maak me vast een slaapplaats klaar in je huis. Paulus ziet het al helemaal voor, zegt die huisgemeente bij Filemon en de slaven die dan ook gewoon aan tafel zitten, want dat deden christenen als enige in de oudheid. En slaven waarmee ze samen in de kerk zaten en die ze als gelijke beschouwden in Christus. Toen ik deze zomer in Zuid-Afrika was, heb ik het één keer meegemaakt dat een zwarte medelander aan tafel zat bij blanken. En dat is voor het eerst die 10 keer dat ik er nou geweest ben. Dat is bijna, komt bijna niet voor. Het zegt iets over de manier waarop mensen met een ander ras omgaan. Die slaven toen zaten aan tafel bij de mensen. Dat was ook iets wat de bestaande orde doorbrak. Paulus wist, als ik in Christus vrij ben en een nieuw schepsel, dan is Onesimus het ook. Als ik bruikbaar mag zijn voor God, dan zal hij het zeker zijn. Paulus wist, hij die gevangenen uit de boeien redt, maak ze niet alleen los van ketenen, maar bevrijd ze om anderen tot een hand en een voet te zijn. En Gods eer in zijn koninkrijk en glorie te vermeerderen. Amen. Zingen we uit Psalm 146, het 5e en het 8e vers. Psalm 146, vers 5 en vers 8. Gemeente, laat ons danken. Heren, als u danken voor het woord wat u vanmorgen tot ons zond en waarin u zelf tot ons kwam, dan bekruipt ons ook een diep gevoel van schuld. Want wellicht dat we vanmorgen voor het eerst van ons leven hebben bedacht dat we niemand kunnen aanwijzen in ons leven voor wie wij het middel zijn geweest om hem of haar bij de Heer Jezus te brengen. Misschien hebben we er zelden of nooit aan gedacht. En dat is toch iets verschrikkelijks, heren, dat we christen zijn hebben beschouwd als ik maar bekeerd word of naar de hemel ga. Terwijl christen zijn juist is van Christus zijn, die mateloos bezorgd was over de naaste, over de wereld verloren in schuld. Wat komen wij toch verschrikkelijk tekort aan deze dingen, Heer. En met name uw kinderen die beter kunnen weten, die zich opsluiten in zichzelf, in hun eigen leventje, in de veiligheid van hun eigen bestaan, op de vlucht voor dit of voor dat, en niet de zegen meer kennen van de vrijheid, omdat ze hun eigen gevangen zijn belangrijker vinden dan dat anderen in de vrijheid gezet worden. Lieve heren, ontfermt u zich over ons en over alle gemeenten in deze wereld, opdat juist waar mensen ook gevangen zitten, op welke wijze dan ook, ze ontdekken gaan: gij slaakt het mijne banden. Dus doe ik u vrijwillig offeranden van lof en dank u toegezegd. Heren, dat uw koninkrijk worden uitgebreid, omdat we deze dingen mogen verstaan en in de praktijk mogen brengen, ter wille van uw eer. Want in de veelheid van de onderdanen is toch des konings heerlijkheid. En omdat u gezegd hebt door Jeremia dat uw kinderen mensen zijn die altemet tweelingen zullen voortbrengen, ze zullen niet alleen kunnen blijven, ze zullen het vermogen van de koning vermeerderen en al hun talenten daarvoor gebruiken, zoals uw wil het is, die dierbaar is en goed. Hoor ons dan uit genade, omderwille van uw naam, die heilig is en goed en groot, Jezus Christus. Amen. Tot slot willen we zingen, gemeente, uit Psalm 133 en daarvan het derde vers, Psalm 133, vers 3. Laat u heen in vrede met u dragend de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.